Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Tijdens de manslidmatenvergadering van afgelopen dinsdag is gekozen tot ouderling broeder P.C. Looy. De bevestiging zal zondag 18 mei plaatsvinden in de morgendienst. Vanmiddag zal er om 14:15 paasviering zijn met de kinderen van de zondagsschool. Morgenochtend hoopt u voor te gaan dominee J.M.J. Kiewiet van Dordrecht Centrum. Dan is er ook de tweede huwelijksafkondiging van Raymond Witte en Maatje Cornelia Adriana van Groningen. De kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zal plaatsvinden aanstaande donderdag om 12:45 in onze kerk. Afgelopen donderdag hebben de volgende doopleden geloofsbelijdenis afgelegd voor de kerkenraad. Matthäus Aart But, Maatje Cornelia Adriana van Groningen, Maria Agatha van der Hel, Paulus Looy en Johanna Hendrina Dijkgraaf, Gijsbert Steenbeek en Lena Jacoba Steenbeek Hartman. De openbare geloofsbelijdenis zal eerst de Pinksterdag plaatsvinden tijdens de morgendienst. En al deze afkondigingen zijn zo de Heere wil en wij leven. Zullen we deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 118, de versen 12 en 14. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. En gij zijt mijn God, u zal ik loven. 118, de versen 12 en 14. Wij willen eerst luisteren naar de wet van de Heere en daarna zingen Psalm 68, het tweede vers. Psalm 68, vers 2, nadat we eerst geluisterd hebben naar de wet van de Heere. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, wij willen het evangelie van de opstanding van de Heer Jezus lezen uit Lucas 24. En wij lezen de versen 1 tot en met 12. Lucas 24, de versen 1 tot en met 12, vormt de schriftlezing van morgen. En daar lezen wij het woord van de Heer. En op de eerste dag van de week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En ze vonden de steen afgewenteld van het graf, en ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren. Zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna, en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen met haar, die dit tot apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en ze geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf, en nederbukkende zag hij de linnendoeken liggende alleen, en ging weg zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. Tot zover, en de tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 5 tot en met 7. 5, 6 en 7, en daar lezen wij de woorden van onze tekst. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. Tot zover de woorden van onze tekst. In verband met ons gebed willen we ook u meedelen dat Willem voorbeden doen voor zuster Karin van de Nieuwendijk. Haar omstandigheden mogen redelijk goed zijn. De situatie is nog kritiek. Ze is op intensive care. We willen ook denken aan Maaike Arendsman, die vanwege psychische problemen opgenomen is in de Hoop te Dordrecht. We willen dankzegging doen voor zuster De Vos, die een operatie moest ondergaan deed in de afgelopen week. En de operatie mocht heel goed gaan, waarvoor er dankbaarheid is. Zullen we samen de Heere zoeken? O Heilige Heere, eeuwige God, wat een wonder dat u ons hier samen doet komen op deze Paasdag. Een wonder, omdat wij niet waard zijn om hier te komen, omdat wij toch ook tegen u overtreden hebben, omdat wij in onszelf een onheilig volk zijn en u een heilige God bent. Daarom is het al een wonder, maar ook een wonder, Heere, dat u ons vrijheid geeft, dat we op mogen gaan, terwijl u gezegd hebt dat allen die u vrezen, dat zij toch vervolging zullen meemaken. En u geeft ons dan de vrijheid om samen te komen. En dat u ons ook nog de gezondheid en de kracht geeft. We zijn toch zwakke mensen. Op zich mag elke dag weer opnieuw een wonder van uw genade zijn. Maar dan is het allergrootste wonder wel, Heere. En dat is dat u opgestaan bent uit de doden. En dat wij daarom op deze dag hier samen mogen komen, om uw opstanding te gedenken. In feite behoort de kerk dat elke zondag te doen, waarom wij ook samenkomen op de dag des Heren, de eerste dag van de week, de dag van uw opstanding. Maar in bijzonder op deze Paaszondag willen we u hartelijk erkennen en danken voor dat grote en dat onuitsprekelijke wonder dat u opgestaan bent uit de dood. Dat u de machten die tegen uw volk zijn hebt overwonnen. Ja, dat alles aan uw voeten ligt. En zo toen de Joden dachten dat, toen de discipelen dachten dat alles weg was. En wanneer zij verwachten dat de Messias toch een aards koninkrijk zou oprichten, zoiets als David gehad had, misschien nog iets groter, misschien nog iets rijker, dan waren al de Joden toch heel blij geweest en enthousiast, maar dan waren ze blij geweest met niets. Want u geeft altijd meer dan waar uw volk, dan wat uw volk verwacht en dan waar ze op hopen. En zo gaf u ook veel meer aan dat volk dat op u wachtte en dat volk dat verdrietig was, die discipelen en die vrouwen en zij die u volgden. Toen zij verwachten een aardse rijk en toen u gestorven was, dachten ze dat alles weg was. Maar toen gaf u het veel rijkere, een eeuwig koninkrijk. Een koninkrijk in volkomen heerlijkheid en licht. Een koninkrijk waarin u aanwezig bent en waarin al uw kinderen zullen zijn van alle tijden en plaatsen. Waarin zij in volkomenheid, zonder enig gebrek, zonder enige moeite, u eeuwig zullen liefhebben en in uw onmiddellijke nabijheid zullen zijn. Heren, zo zijn uw gedachten toch veel hoger dan onze gedachten. En zo is uw macht ook veel groter dan wij dat kunnen bedenken. En zo, Heren, willen wij u aanbidden om dat wonder van Pasen, dat u opgestaan bent uit de doden, dat u het wonder gedaan hebt, wat eerst niet geloofd kon worden door vrouwen, door discipelen, door niemand eigenlijk. Maar dat u bij hen allemaal dat geloof hebt opgewekt en zo werkt u nog. Want van nature denken wij toch ook, Heer, en het is door onze schande dat we u dit belijden. Van nature zien wij ook geen leven in de opgestane Christus. En we denken, waar raakt het ons en we gaan verder met ons leven. Maar Heere, u hebt de dood overwonnen. U hebt de zonde verzoend. U hebt een nieuw leven verdiend. En overal bent u bezig om mensen in dat nieuwe leven in te lijven. En hen in te leiden in een nieuw godzalig leven. Een leven van vrede met u. Een leven van vreugde in u. De diepste vreugde komt bij u vandaan. En zo hebt u een volk dat zich verblijdt in uw naam. Een volk dat ook droefheid heeft over hun overtredingen en over hun eigen ontrouw. Heere God, wij bidden u, wilt u dit volk vermeerderen door heel de aarde heen, onder alle volkeren in Botswana, onder de bosjesmensen, ook daar, Heere, maar ook in China, in Noord-Korea, in de moslimwereld, maar ook in ons eigen land en op ons eigen dorp. Gisteren hebben we paasfolders kunnen verspreiden. Geef, Heren, dat de boodschap van de opgestane Christus toch binnen mag dringen in sommige harten. Dat er toch getrokken zouden worden tot uw paasheerlijkheid. Maar Heren, bereid ook dat volk uit in onze gemeente. Dat kon het zijn dat wij allen diep onder de indruk mogen zijn van uw opstandingskracht. Dat u niet alleen geleden hebt, En dan kon er gezegd worden, wie heeft er een smart als uw smart en een leed als uw leed? En dit gaat ons allemaal aan. Maar heren, dan mogen we ook zeggen, wie heeft een kracht als uw kracht? En wie heeft het vermogen om te zaligen zoals u dat hebt? U bent een volkomen zaligmaker. En wat een zegen, heren, dat een mens waarbij alles mislukt is, zich mag laten zakken en zinken op uw volkomen werk. O heren, open onze ogen daarvoor, opdat wij ons mogen vernederen voor u vanwege onze zonden, overtredingen en ontrouw. En dat wij mogen zien op uw volmaakte trouw, uw volmaakte goedheid. En dat u een volkomen betaling voor de zonde gegeven hebt. En dat u alle kracht hebt om mensen op te wekken in een nieuw leven met u, Heere. Laten deze zaken beleefde werkelijkheid voor ons mogen zijn. We bidden u, Heer, of u in het midden van de gemeente zo wilt werken. Kon het zijn ook nu vanmorgen onder de bediening van uw woord. Maar ook, Heere, vanmiddag onder de zondagsschool paasviering. Wil ook daar kracht geven aan hen die hebben te spreken. Zegen hen en werk met uw geest in de harten van onze kinderen. Dat zij ook u, de Heere Jezus, op een jonge leeftijd mogen leren kennen. U hebt het toch gezegd, laat de kinderkens tot mij komen. En verhindert ze niet. Heere, zo bidden we uw zegen daarover. Gedenkt u heel de gemeente. Heere, namen zijn afgelezen van hen die openbare geloofsbelijdenis hopen af te leggen. Wilt u met uw genade in hun harten zijn? En wilt u geven dat zij een goede belijdenis mogen afleggen? We bidden u, o Heer, of u bij Raymond en Armanda wil zijn, die deze week hopen te trouwen. Wilt u alles welmaken in hun leven en rijk zegenen samen? En wilt u aanwezig zijn met uw genade in hun huwelijk, in heel hun leven? Ook, Heere, willen wij u nu al bidden voor broeder Looy, die verkozen mocht worden in de afgelopen week tot ouderling. En Heer, u hebt ook zo zij uw leiding gegeven hierin. En wij bidden u of u broeder Looy wilt versterken. Hem zegenen dat hij samen met de andere ambtsbroeders tot zegen mag zijn in het midden van onze gemeente. Heer, het past ons u ootmoedig dank te zeggen dat uw zuster Karin van de Nieuwe Dijk nabij bent geweest in de afgelopen week, toen zij een zeer zware operatie moest ondergaan, dat zij een donorhart ontvangen heeft. En zo past het ons u te danken dat u haar gespaard hebt en gedragen hebt tot nog toe. En dat er ook een lichte vooruitgang mag zijn in haar situatie. En dat de dokters niet ontevreden zijn. Heere, zij ligt in uw hand. En dat is de beste hand. Daar heeft ze ook van gesproken voordat ze naar het ziekenhuis ging. Heere, wilt u haar omsluiten met uw vaderlijke hand. Een hand die draagt. Een hand die nooit laat vallen. Heere God, wilt u haar en haar man en kinderen nabij zijn en zegenen. Heere, gedenk dit gezin in uw genade en wil in uw gunst hen nabij zijn. Ook bij Willem en Pieter Zoetewij, die zoveel voor hen betekenen en zorg geven en meeleven. Heere God, wil uw blijdschap hier nog schenken en verdiepen. En dat zij het mogen beleven dat u een toevlucht bent en een schuilplaats. En wilt u, Heere, gezondheid geven en ons verblijden door uw daden. Zegen Karin in al haar omstandigheden. Tot eer van uw grote naam. Tot betoning van uw barmhartigheid. wilt u de God van het leven op deze Paaszondag ook in haar ziel en lichaam werken. Heere, dank u dat u zuster de Vos hebt gespaard in de afgelopen week, dat zij geopereerd moest worden. U hebt haar geholpen, bent haar nabij geweest. Wat zijn we toch diep afhankelijk van u. En heren, dan is het ook een rijke dankzegging waard. En zo willen we u erkennen, loven en danken en bidden u, heren, of u wilt geven dat de operatie ook het beoogde resultaat mag hebben. En dat zij en haar man door u gedragen en gezegend zullen worden. Want in uw nabijheid te verkeren is toch het beste in dit leven. Gedenkt u ook Maaike Arendsman, die met psychische problemen en moeite opgenomen is in de hoop. Heere, wilt u haar rust geven voor haar ziel. Laat zij ervaren dat u de goede herder bent. En laat ze mogen ervaren dat u leidt aan grazige weiden, aan zeer stille wateren. Laat uw stok en uw staf haar mogen behoeden. En wilt u werken met uw geest in haar hart en ziel, dat zij ook uw opstandingskracht mag ervaren. Voor haar lichaam, voor haar ziel, voor haar geest. En wilt u uw zegen geven aan de behandelingen die nodig zijn gebleken in haar leven. Zo bidden we u, Heer, in uw gunst en genade, neem weg onze zonden, geef kracht tot het preken, help ons bij het luisteren, ook thuis als we meeluisteren, schenk uw zegen, Heere, om Jezus wil. Amen. Gemeente, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede is bestemd voor het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen. Dat is voor Gent. En we bevelen deze collecten bij u aan. Laten we dan zingen Psalm 21, de versen 1, 4 en 5. 21, 1, 4 en 5. Geliefde gemeente, zo mogen we opnieuw dat wonder gedenken dat de Heere Jezus is opgestaan uit de doden. En dat is de scharnier waar de geschiedenis van de mensheid omheen draait. Want de mens zag altijd sinds de val in Adam op tegen het zwarte gat van de dood. Maar nu is er verlossing. Nu is er uitkomst door de dood heen. Nu is er verlossing van de slavernij, van de zonde. Nu is er eeuwig leven. Nu bewerkt de Heere een nieuw leven in harten van mensen. Dat ze vernieuwd worden en in blijdschap en in dankbaarheid en in overgave, in gemeenschap met God kunnen leven. En dat is het evangelie van Pasen, dat de Heere Jezus is opgestaan. We hebben gelezen met elkaar uit Lucas 24. En daarin zien we het eerste getuigenis van de opstanding van Christus. En daar willen we met elkaar over nadenken. Het eerste getuigenis van de opstanding van Christus. En we zien dan drie gedachten. Ten eerste het feit. En ten tweede de vrucht. En ten derde de troost van de opstanding. Dus het eerste getuigenis van de opstanding van Christus. We zien het feit en de vrucht en de troost van de opstanding. Dus eerst het feit. Wat is er precies daar gebeurd? Daar op de opstandingsmorgen. Het was heel stil geworden al op de heuvel Golgotha. En in het voorgaande, aan het einde van Lucas 23, lezen we wat er gebeurd is in de afgelopen vrijdagavond. Dat de mensen gingen naar huis. Maar ze zijn wel wat geschrokken van alles wat er gebeurd is. Matteüs 27 beschrijft ons bepaalde tekenen dat de rotsen scheurden. En de mensen hadden ook die 3 uren van duisternis ook heel angstaanjagend gevonden. Als een mens in het donker zit en weet niet waarom alles donker wordt, daar wordt een mens benauwd van. En zo zijn ze weggegaan van dat kruisheuvel, terwijl ze zich op hun borst sloegen. Slaande op hun borsten staat er in vers 48 hier in Lucas 27. En waarom deden ze dat? Waarom sloegen ze zich op hun borsten? Dat was een teken van droefheid, was een teken van rouw. Hadden ze spijt? Hadden ze berouw wat er gebeurd was? Kan ook zijn een teken van overtuiging van zonde. Dat men zich daarom ook op de borst slaat als ontdekking van het kwaad wat ze gedaan hebben. En sommige uitleggers zeggen dat dit het begin was van de bekering van deze mensen. En wat weken later zullen ze het evangelie horen van Petrus en de andere apostelen op de eerste Pinksterdag. En misschien zijn ze nu al onder aanvankelijke overtuigingen gekomen, terwijl ze naar huis gingen van de kruisheuvel. De mensen gingen weg. En op de kruisheuvel is het nu rustig geworden. De Heere Jezus heeft zijn geest overgegeven aan zijn Vader en zijn lichaam hangt dood aan het kruis. De discipelen, die zijn allemaal ook weggegaan. En op een afstand staan nog wat vrouwen met pijn in hun hart, die dit alles aangezien hebben. En dan krijgt de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus een heel bijzonder verzoek. Een rijke Jood vraagt hem of hij het lichaam van Jezus mag hebben. Hij wil het begraven. En Pilatus vraagt zich af of Jezus al dood is, stuurt de Romeinse patrouille erop af. En zij constateren dat de Heere Jezus werkelijk dood was. En zo krijgt Jozef van Arimathea toestemming om het lichaam van Jezus te mogen begraven. Normaal gebeurde dat niet bij een kruiseling. Het lichaam werd in een massagraf gegraven of de wilde beesten verscheurden het. Het had geen enkele waarde meer. Maar 7 eeuwen hiervoor had een van de profeten gezegd dat de vijanden van de Messias zijn graf zou stellen bij de goddelozen, maar dat hij bij de rijken zou zijn in zijn dood. Jesaja 53 vers 9. En dat woord 700 jaar daarvoor gesproken, dat moest vervuld worden. En daartoe heeft God Jozef van Arimathea opgewekt om het lichaam van de Heer Jezus te laten begraven. Niet dat Jozef van Arimathea daar nou bewust aan gedacht heeft. Hij was het helemaal niet mee eens wat ze de Heer Jezus aangedaan hebben. Hij was in feite een discipel van de Heer Jezus. Hij geloofde in hem. Toen heeft hij samen met Nicodemus, een van de Farizeeën, die ook niet eens was met wat er besloten was, hebben ze samen het lichaam van de Heer Jezus in het nieuwe graf gelegd dat Jozef van Arimathea voor zichzelf daar vlakbij in de rotsen had laten uithakken. En de vrouwen zijn de enigen van zijn volgelingen die op een afstand goed kijken wat er gebeurt. En dan valt de Sabbat en ze gaan naar huis. Ze rusten op de Sabbat naar het gebod, maar 's morgens vroeg, op de eerste dag van de week toen het nog donker was, liepen ze al naar het graf. Deze vrouwen wilden maar de laatste eer bewijzen aan hun Heere Jezus Christus. Het laatste wat ze nog konden doen voor hem was het lichaam nog balsemen en zalven met specerijen om zo het ontbindingsproces nog wel enigszins tegen te gaan. Maar dan komen ze bij het graf en het graf ligt open. De steen is weggerold. Die grote steen waar ze eerst bezorgd over waren, hoe die weggerold moest worden. Maar het graf ligt open. Ze lopen naar het graf toe. Ze kijken naar binnen. Maar het lichaam van de Heer Jezus ligt er niet. Het is weg. De vrouwen zijn bang. Verward. Waar is zijn lichaam? En vers 4 vertelt ons dat het, terwijl ze zo verward waren, opeens stonden daar 2 mannen bij hen. En waar kwamen die beide mannen vandaan? Nee, ze kenden die mannen niet. Waren die mannen al die tijd daar geweest? Weten die vrouwen niet, maar er is iets bijzonders aan deze mannen. Hun kleding schittert. Wordt een woord gebruikt in het Grieks, dat ook gebruikt wordt voor de bliksem. En het is die mannen die hebben schitterende kleding. En op zich, jongens en meisjes, is het helemaal niet raar dat die beide mannen schitterende kleding hebben. Want jullie weten waar die beide mannen vandaan komen. En dat ze in feite ook geen mensen waren. Ze leken op mensen, maar het waren geen mensen. Het waren engelen. En een engel, zo lezen we in de schrift, die kan zich opeens vertonen als een mens. Als de Heere hem zendt. Met een bijzonder doel, dat kan. En wat doen die vrouwen nou als ze die 2 vreemde mannen zien met hun schitterende kleding? Rennen ze weg? Dat hadden ze graag willen doen. Maar dat doen ze niet. Waarom niet? Omdat de liefde tot Christus hen dringt. Ze moeten weten wat is er gebeurd met het lichaam van Jezus. En al waren ze bang en al waren ze verward. En al waren ze liever weggerend, ze deden het niet. Want ze moesten dat lichaam hebben. En hoe staan ze daar dan? Nou, ze buigen hun gezicht naar de aarde toe. Ze durven nauwelijks omhoog kijken. Vers 5. En zij zeer bevreesd neigden het aangezicht naar de aarde. En deze beide mannen, zeiden tot haar: wat zoekt gij de levende bij de doden? Dat is ook heel bijzonder. Want deze engelen wisten dat de vrouwen Jezus zochten. En zonder dat die vrouwen iets gezegd hadden en iets gevraagd hadden, wisten die engelen precies wat die vrouwen kwamen doen. En dan beginnen die engelen die vrouwen niet te verwijten en te zeggen dat ze helemaal verkeerd bezig zijn. Nee, ze stellen een vraag. Op een hemelse wijze gaan ze hen onderwijzen. Ze stellen een vraag. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Dat is wel een heel diep indringende vraag. Ook een heel ontdekkende vraag. Het is een vraag die in feite hun dwaasheid blootstelt. De vrouwen bedoelen het heel goed. Ze waren vol liefde. Maar toch waren ze dwaas. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Het is alsof de vrouwen zelf de conclusie moeten trekken. U zoekt toch niet een levende in een graf? En dan hoor je die vrouwen als het ware denken: nee, dat zouden we ook nooit doen. Maar Jezus is toch gestorven? Hij is toch in het graf? Dat hebben we toch gezien? Maar de engelen gaan verder en leggen het uit in vers 6. Hij is hier niet. Nee, dat is waar, dat wisten die vrouwen ook. Hij is hier niet. Voor hen was er de vraag: waar is hij dan? Waar is zijn lichaam? En als de schriftgeleerden en de fariseeën het lichaam hadden weggenomen, dan hadden ze graag zijn lichaam getoond om te kunnen bewijzen dat hij niet opgestaan was. Maar ze hadden zijn lichaam niet weggenomen. En de discipelen, hadden zij misschien zijn lichaam weggenomen? Helemaal niet, zij waren zo bang. Ze hadden zich verstopt achter vergrendelde deuren. Ze waren te bang om zich op straat te vertonen. Dus wie heeft dat lichaam dan weggenomen? Wat is ermee gebeurd? Maar dan geven de engelen het antwoord: hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Jezus is niet meer dood. Hij leeft. Hij is opgestaan uit het graf. Lazarus was opgewekt uit het graf. Niet in zijn eigen kracht, maar door de kracht van Christus. Christus is opgestaan uit het graf. En dat in zijn eigen kracht. En de engelen waren hier om het te verkondigen. En sinds die tijd stuurt de Heere mensen uit om dit paasevangelie te verkondigen. De eerste verkondigers waren engelen. Daarna vrouwen. Daarna discipelen. En zo ging het door tot op de huidige dag toe. De Heere Jezus is opgestaan uit de doden. En het feit van de opstanding van de Heere Jezus rust ook op zuivere, vaste gronden. Zelfs een ongelovige kan dat niet wegredeneren. De opstanding van de Heere Jezus is bevestigd door alle mogelijke getuigenissen. En de manier waarop het evangelie de opstanding beschrijft, is het zo duidelijk onderbouwd, zo duidelijk aangetoond, dat de Heere Jezus lichamelijk is opgestaan uit de dood. Wanneer we de opstanding van de Heere Jezus ontkennen, kunnen we net zo goed het bestaan van de wereld ontkennen. En Ryle zegt hier dat het veel meer zeker is dat de Heere Jezus is opgestaan uit het graf dan dat Julius Caesar ooit geleefd heeft. De getuigenissen van Julius Caesar zijn maar heel klein en gering in vergelijking met de getuigenissen die de Heer ons geeft in zijn woord van de opstanding van Christus. Zo vele getuigen die steeds hetzelfde bewezen. Zo'n ontzaglijke omwenteling bij de discipelen. Die eerst bang waren, ongelovig, niemand geloofde het. En straks gaan die discipelen hun leven ervoor overgeven, omdat ze het weten, omdat ze het gezien hebben. De Heer Jezus is waarlijk opgestaan. Dat is het feit, het heilsfeit in deze geschiedenis. Net zo zeker als u en ik hier zijn. Net zo zeker is de Heer Jezus in onze wereld, in onze geschiedenis, in onze tijd is de Heer Jezus opgestaan uit het graf. De machten van de dood zijn verbroken. Hij heeft een volkomen betaling voor de zonde gegeven. Hij heeft het hoofd van Satan verbrijzeld. Want dat ligt alles verankerd in deze woorden. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. En zo is de opstanding het machtige heilsfeit. En heel de Bijbel rust daarop. De kerk gelooft geen fabels, maar feiten. De Heer heeft de dood overwonnen door zijn Zoon. En daarom roept God alle mensen overal op om zich tot hem te bekeren. En dat ligt gefundeerd op dat feit van de opstanding van Christus. Zo heeft de Heere zijn kerk met God verzoend, getriomfeerd. Zo is God verheerlijkt en zo zal een ontelbare menigte ook verlost worden van de dood, van de schuld en in eeuwige heerlijkheid geplaatst worden. Het is een werkelijkheid. De vrouwen horen de engelen spreken en ze schrikken en ze zullen gedacht hebben, hoe kan dit? En dan spreken de engelen weer en ze leggen het uit dat hij opgestaan is uit het graf. En ze zeggen in de versen 6 en 7, gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. De Heer Jezus had het inderdaad op verschillende gelegenheden gezegd dat hij op zou staan uit de dood. Om maar twee voorbeelden te noemen, er kunnen meer genoemd worden. In Lucas 9 vers 22, daar zei de Heer Jezus tegen zijn discipelen en hen die hem volgden, de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden door de ouderlingen, de overpriesters, de schriftgeleerden. En hij zal gedood en op de derde dag zal hij opgewekt worden. En Lucas 18, 34, de Heer Jezus zei dat hij aan de heidenen overgeleverd zou worden, dat hij bespot zou worden en smadelijk behandeld worden en bespogen worden en hem gegezeld hebbende zullen zij hem doden en ten derde dagen zal hij weer opstaan. Inderdaad, de Heer Jezus had het duidelijk gezegd, herhaaldelijk had de Heere zijn opstanding voorzegd aan zijn discipelen. Maar ze hadden het nooit begrepen. En nu herinneren deze vrouwen, inderdaad, dat had hij gezegd. Dat had hij inderdaad gesproken. Ze wisten het weer. Maar toen de Heer Jezus het zei, begrepen ze het helemaal niet. En nu geloven de vrouwen dit woord van de engelen. En vers 9 vertelt ons dat ze terugkeerden van het graf en dat zij deze zaken aan de 11 discipelen en de anderen die bij hen waren, vertelden. Wel, dit is het feit van de opstanding. Maar we zien ook de vrucht van de opstanding. En deze vrucht is dat Christus ware zaligheid bewerkt heeft. Dat is de vrucht. De Heer Jezus heeft ware zaligheid bewerkt. En wat is dan zaligheid? Zaligheid, dat is een volkomen verlossing van de zonde en de gevolgen van de zonde. Een verlossing uit de grootste ellende en gebracht worden in de grootste heerlijkheid. Een verlossen van het grootste kwaad en het geven van het grootste goed. Dat is zaligheid. Dus de Heer Jezus verlost een mens uit een miserabele leven van zonde en ellende en verdriet en eenzaamheid. En de hel die daarop volgt. En de Heer plant hem over in dit leven, in een leven waarin hij vertroost wordt, versterkt wordt, vernieuwd wordt. De vrucht van de geest gaat tonen van liefde en dankbaarheid en blijdschap en ootmoed. En dan gebracht wordt in de heerlijke hemel zonder enig gebrek in te gaan in de vreugde van de Heere Jezus Christus. Dat is zaligheid. En nu hebben wij hier allemaal mee te maken. Want wij zijn allemaal zondaren. We hebben allemaal ook ellendigheden in ons leven. We hebben ook wel iets van eenzaamheid en moeite en teleurstelling. Maar wij zijn schuldenaren voor God, u en ik. En daarom is dit niet maar een mooie geschiedenis. Dit wordt tot ons gesproken. Het is alsof de engelen nu tot ons spreken. Hij is niet hier. Hij is opgestaan. Er wordt tot ons gesproken. Want deze opstanding van de Heere Jezus heeft alles te zeggen voor ons. Dit is het belangrijkste nieuws wat we in ons leven ooit kunnen ontvangen. Want bent u en ben ik geen zondaren? En zullen onze zonden ons niet aanklagen en verdoemen? Tenzij die zonden weggenomen worden. En zal onze schuld ons niet brengen in de buitenste duisternis, tenzij die schuld verzoend wordt? Bent u niet sterfelijk? Bent u er zeker van dat u volgende week nog hier bent? Hebt u misschien voor uzelf een graf gekocht? Hebt u misschien voorzieningen, regelingen getroffen voor uw eigen begrafenis? Ja, dat doet u omdat u weet dat u sterfelijk bent. We zullen hier niet altijd blijven. Want omdat wij zondaren zijn, zullen we moeten sterven. En daarom heeft de opstanding van de Heere Jezus alles tot ons te zeggen. Want die opstanding verkondigt ons een vaste, ware, volkomen verlossing. Een zekere zaligheid. Want zie wat nou de vrucht is van zijn opstanding. De Heer Jezus gaf zijn leven aan het kruis als een betaling voor de zonde. Hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. Hij ging was de buitenste duisternis ingegaan, heeft zijn leven als een volkomen voldoening overgegeven. En nou is er genoegdoening gedaan voor de schuld van zondaren. Nu is zijn bloed genoeg om de zonden van de gehele wereld te reinigen. Er is een volkomen betaling. Nu kunnen uw en mijn zonden weggewassen worden. Nu kan onze schuld verzoend worden. En het bewijs daarvan is de opstanding van Christus uit de doden. Want de straf op de zonde, dat was de dood. En de Heer Jezus ging de dood in, heeft de straf betaald, maar hij kon daar niet blijven. Want hij had geen zonde of schuld, maar hij had de schuld die hem toegerekend was helemaal afbetaald. En daarom moest hij opstaan, de dood kon hem niet meer houden. De schuld was betaald. Dat was een bewijs dat zijn betaling volkomen aanvaard was. De gevolgen van de zonde worden weggenomen. De straf wordt weggenomen, de betaling is geschied. Dat is het eerste, een betaling voor de zonde. Maar er is meer in de opstanding van Christus wat zaligheid geeft. Want nu kunnen zondaren ook in een nieuw leven opstaan. Net als de Heer Jezus opstond uit de doden. Zo kunnen mensen in dit leven opstaan uit een leven waarin ze geknecht waren en in slavernij waren. Ze kunnen opstaan door de kracht van Christus die in hun leven komt, hen verlost, hen leidt in een nieuw godzalig leven. Peter zou dat laten schrijven in 1 Petrus 1 vers 3. Hij heeft ons wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Diezelfde kracht werkt nu in ontelbare mensen. Die kracht wordt ons aangeboden in het evangelie. Wordt ons voorgehouden en beloofd in de weg van geloof en bekering. Dat de Heer Jezus het leven vernieuwt en een mens nieuwe verlangens geeft. Een verlangen om God te kennen, om God lief te hebben, om voor de Heer te leven. Dat de Heer het mensenleven verandert. Om niet meer in de zonde te leven. Om een afkeer te hebben van het kwaad en het goede na te jagen. En zo woont Christus in de harten van zijn volk. Paulus zegt in Galaten 2 vers 20, Christus leeft in mij. En dat is het geheim van een kind van God. Het is Christus die leeft in hun harten, die hen daarom ook rust geeft, hen daarom vertrouwen geeft voor de toekomst, die hen daarom ook kracht geeft, hen daarom ook troost geeft. Vrede in het hart. Het leven wordt vernieuwd. Dat is een nieuw leven. Dat is een vrucht van de opstanding van Christus. Maar er is nog meer in deze opstanding van Christus. En dat is dat het lichaam van al Gods kinderen op zullen staan uit het graf. Het lichaam van Gods kinderen zal opstaan uit hun graf. Want de Heer Jezus is opgestaan, zij zullen ook opstaan. De Heer Jezus deed dit alles voor hen. Zij worden geïncorporeerd, ze worden erin opgenomen in zijn opstanding. Hun lichamen zullen opstaan. En wanneer uw meester is opgestaan uit het graf, dan hoeft u niet te twijfelen. Maar degene die dan in uw leven is komen wonen, zal ook uw lichaam eenmaal doen opstaan uit het graf. En dan zult u ook opstaan in onverderfelijkheid. En uw lichaam dat nu afgeleefd is, uw lichaam dat nu pijn lijdt en dat sterfelijk is en dat gebrekkig is, dat lichaam zal straks opstaan uit het graf. Want indien de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Romeinen 8 vers 11. En 1 Korinthe 15 vers 52. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zo is de opstanding van Christus een bezegeling op de volkomen zaligheid die Christus verdiend heeft. Hij verdiende volledige vergeving van zonden. Hij verdiende De opstandingskracht die in het leven van zijn volk werkt. En hij zal hun lichamen eenmaal in onvergankelijkheid doen opstaan uit het graf. Daarom bent u die de Heere vreest, zeer gezegend. Want u die hem kent, u deelt in deze weldaden. Wees daar maar elke dag ootmoedig onder. Wees daar maar elke dag heel vernederd onder. Wees daar maar elke dag heel dankbaar voor. Zult u uzelf niet klein maken voor hem. En zult u niet zoeken in overgave aan hem. Te leven zoals hij dat wilt. Uw kruis op u nemen en hem volgen. En dat blijmoedig te doen. Omdat hij u in zo'n zaligheid geïncorporeerd heeft. Zult u hem niet aanbidden voor al deze weldaden. Zult u niet zoeken hem meer te kennen. U meer in hem te verheugen. Is hij het niet waard die dit, ja die alles voor u gedaan heeft. Maar wanneer u nog hem voorbij leeft en wanneer hij niet in uw hart woont, denkt u echt dat u een beter leven zult hebben om voor uzelf te leven en voor uw eigen genot? Denkt u dat u het beter zult hebben om wanneer u Christus aan de rand van uw leven laat staan en dat hij niet in uw hart woont? Kijk toch eenmaal naar deze grote weldaad van grote zaligheid, vergeving van zonden, een nieuw leven en een zalige opstanding. Wie geeft u dat? Geeft de wereld dat? Volg de wereld dan maar na. Geeft de duivel dat? Volg hem dan maar na. Nou, u weet, dat doet de duivel niet. De duivel verwoest en verbreekt en verleidt u om u daarna te laten verbroken worden. En de wereld geeft niets dan een leeg leven. Maar Christus geeft een volkomen zaligheid. Hoe nodig is het dan dat er een levende band mag zijn tussen de levende zaligmaker en mijn ziel? Dat hij ook in mij komt wonen. Heel persoonlijk. We zijn hier allemaal bij betrokken vanmorgen. Bij de opstanding van Christus. Hij moet in ons hart wonen. En misschien vraagt u zich af, ja, hoe moet dat dan gaan? Hoe moet ik tot de Heere God gaan? Roep de Heere aan om hulp. Om tot hem te gaan. Maar dat betekent ondertussen dat u niet niets hoeft te doen. De Heere heeft u misschien al wat indrukken gegeven. Kleine indrukken misschien. Gebruik die indrukken en vertaal die indrukken in gebeden voor zijn troon. Dat is ook een gave. Dat de mens wat indrukken heeft. De apostel zegt ook tegen Timotheus, verzuim de gave niet die in u is. Ook al is het maar een kleine gave. Ook al hebt u een kleine kracht. Philadelphia had ook een kleine kracht. En het is helemaal waar, de Heilige Geest bewerkt alle zaken. Hij is de eerste en de laatste. De Heer Jezus ook de eerste en de laatste. En zonder hem kunnen wij niets doen, dat is waar. Maar toch zijn wij erbij betrokken. Ik ben geen steen. Ik ben een moreel persoon. Ik handel, ik denk, ik doe. Ik kan wat doen om de Geest te bedroeven. Dat kan ik gemakkelijk doen. Maar we kunnen ook wat doen om de Geest op te wekken. Hoe dan? Door gebruik te maken van de indrukken die de Geest al gegeven heeft, al zijn die nog zo klein, en hem aan te roepen om die opstandingskracht, om de totaliteit van volkomen harmonie en vrede in mijn leven. Voor lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid. Om dat van hem te vragen. Om daarmee bezig te zijn. Om dat te blijven vragen. En op te zien naar hem die gezegd heeft, zie op mij. Daarom maak gebruik van het licht dat de Heere u geeft. Onderzoek dan ook uw leven of er zondige praktijken in zijn. Probeer die te verlaten. En belijd het voor de Heere. Overdenk uw weg. Paulus zegt ook tot Timotheus in 1 Timotheus 4 vers 17. Oefen uzelf tot Gods zaligheid. Oefen uzelf tot Gods zaligheid. Oefenen. De oude mensen zeiden ook al vroeger geestelijke oefeningen. Met het woord, door het gebed. Om te vragen of de Heilige Geest Christus en zijn opstanding zal toepassen in uw leven. En hij nodigt u en hij roept u en hij belooft u dat hij dat doen zal. En zo komen we tenslotte ook toe aan de troost van de opstanding. We zagen het feit en de vrucht, maar dan ook de troost. De troost. Want we zien hier dat de discipelen vreselijk bang waren. Heel bezorgd. Ze waren doodsbenauwd voor de schriftgeleerden en de fariseeën. Ze hadden zichzelf opgesloten. Ze dachten dat alles verloren was. De Heer is nu weg, de Heer is dood. En wij dachten dat Hij ons zou verlossen. Wij dachten dat Hij het koninkrijk hier zou oprichten. Mijn hoop ligt stuk geslagen in 1000 scherven op de grond. En nu zijn ze bang. En nu zijn ze verdrietig. Maar het was helemaal onnodig. Helemaal niet nodig. Ze hadden helemaal niet bang hoeven te zijn. Ze hadden helemaal niet bezorgd hoeven te zijn. Al hun zorgen waren overbodig. Ze deden het zichzelf aan. En later zal de Heere Jezus op dezezelfde dag het hun ook zeggen. Wat zijt gij ontroerd? Waarom zijn jullie zo overstuur? En waarom hebben jullie zulke gedachten? Waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? En de Heere Jezus zal het straks op dezezelfde dag ook zeggen tegen Kleopas en zijn vriend op weg naar Emmaus. O onverstandigen, tragen van hart, wat zijn jullie toch dom en waarom snap je het niet? Omdat, om te geloven alles wat de profeten gesproken hebben. En in Marcus 16 vers 14 lezen we dat de Heere Jezus hun ongelovigheid van de discipelen en hun hardheid van het hart verweet. Omdat ze niet geloofd hadden degenen die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. Ziet u, de Heere Jezus verontschuldigt de discipelen niet. De Heere Jezus zegt, ja ik kan het ook wel begrijpen dat je zo verdrietig was. Niets daarvan. De Heere Jezus is wel bewogen. Hij heeft wel medelijden met onze zwakheden. Maar hij keurt die zwakheden niet goed. En hij keurt dat ongeloof niet goed. En hij keurt dat hele overstuur zijn niet goed. Wat zijt ge ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ze waren helemaal onnodig zo benauwd geweest. En waarom was dat zo? Nou, omdat ze een slecht geheugen hadden. Ze dachten niet na. Ze keken niet naar de feiten maar ze leefden bij hun gevoelens en bij hun indrukken. De Heer Jezus had zijn discipelen herhaaldelijk gezegd dat dit gebeuren zou. En wanneer het gebeurt, dan zijn ze de wanhoop nabij. Maar hun wanhoop is onnodig, omdat ze niet onthouden hebben. En hebben wij nou vaak niet hetzelfde probleem? Dat ook wij niet leven bij wat de Heere ons zegt in zijn woord. Dat wij niet leven bij het woord van de Heere en niet onthouden wat de Heere gezegd heeft. Is het ook niet een gevaar in ons leven dat we leven bij ons gevoel? In plaats van bij het rotsvaste woord van God. Niet onthouden, maar vergeten. Dat is een gevaarlijke aandoening. Die voorkomt onder hen die tot de Heere Jezus behoren. Zelfs nadat ze een nieuw leven in Christus ontvangen hebben, vergeten ze toch zo gauw de beloften, de vertroostingen. En vergeten ze toch nog zo gauw zijn opstandingsoverwinning. En dit is hun tot schaamte. En zo kunnen er moeite ontstaan in het leven en vaak totaal onnodig. Heeft de Heere niet gezegd, ik ben met u al de dagen. Heeft hij niet gezegd, ik zal u dragen. Tot de grijsheid toe blijf ik dezelfde. Maar zo vaak twijfelt dat volk. En zegt, de Heer heeft mij verlaten. Maar het is allemaal om hun ongeloof, hun slecht geheugen. En wat zegt de Heer verder in zijn woord ook? In de wereld zult gij verdrukking hebben. Ja, er komen verdrukkingen. Allen die godzalig zullen leven, zullen vervolgd worden. Niet iedereen zal u aardig vinden wanneer u de Heere vreest. En niet iedereen zal blij zijn dat u de Heere vreest. En u kunt ook uit onverwachte hoek kunt u verdrukking verwachten. Dat ze hun hoofd omdraaien voor u. En als er nou verdrukking komt, dan moet u niet zeggen, oh vrees, we hebben verdrukking. En wat komt er allemaal vandaan? En wat is het toch erg? En wat is het toch zielig met me? En wat heb ik het toch zwaar? En wat is het toch moeilijk? En waar is de Heere nou? De Heer heeft gezegd, ge zult verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dan moeten we weten hoe we handelen moeten. Naar het woord van de Heere. In ootmoed en in liefde. En dan mogen we weten, de Heere heeft de wereld overwonnen. Dan moeten we niet doen alsof zijn opstandingskracht niet bestaat. Daarom zegt Paulus ook aan Timotheus in 2 Timotheus 2 vers 8. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Wanneer een kind van God deze waarheid steeds voor ogen zou hebben. Dat de Heere Jezus is opgestaan uit de doden. Daar ligt een bron van troost, van uitzicht, kracht, moed in. Hij verdiende toch volledige vergeving, een nieuw leven, eeuwig leven. En al zijn kinderen staan toch onder zijn voortdurende, onveranderlijke liefde. Hij zal hen nooit verlaten. Daarom verheug u in die God. En rust in hem. Want o volk van God, de Heere heeft u meer lief dan u hem lief hebt. En weet dat er niemand is in het heelal die u meer lief heeft dan Jezus Christus. En hij is getrouw. En hij zal zijn aangevochten, verdrukt volk verlossen. niemand uitgezonderd. Omdat hij opgestaan is uit de doden, laten we ons verzetten tegen deze schaamteloze, onnodige bezorgdheid en angst. En hoe kunnen we dat doen? Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Zoek te mediteren over Christus. Zoek een diepere liefde tot Christus te hebben. Want de dingen die u lief hebt, die blijven u bij. Daar mediteert u over, daar denkt u aan. Mediteer over zijn goedheid, over zijn barmhartigheid, over zijn volkomen werk, over zijn voorbeden nu in de hemel, over zijn zorg en dat hij nu bezig is een plaats te bereiden in de hemel voor allen die hem lief hebben. Bid om genade, dat deze liefde in uw hart mag wonen. Dat is de troost uit de opstand. Dat hij trouw is. Maar ja, wanneer we ons niet bekommeren om de Heere Jezus, dan kunnen we nu wel gewoon doorleven. En net doen in deze wereld hier in Middelharnis en naar Rotterdam gaan, ons schoolwerk doen, ons werk en wat we ook doen. En net doen of, ja, elke dag is hetzelfde, we gaan verder. Maar als we zonder de Heere leven, dan weet u, u bent een vluchteling. U bent voortdurend op de vlucht. En u wilt er niet opgeven. En u bent die gedachten maar van hel en eeuwigheid maar wat aan het wegdrukken. En kom, dan gaan we gewoon verder. Maar zolang u buiten Christus bent, dan behoren we heel bang te zijn. En dat is geen onnodige angst. Want dan is God nog steeds tegen ons. En daar heeft hij geen begeerte naar. Hij spreekt ons allemaal aan. Op deze eerste paasdag morgen. Wend u tot mij. En wordt behouden. Amen. Zullen we zingen 42, vers 3. Jezus, u komt al de aanbidding en de lof toe, dat u uw leven hebt overgegeven tot tot de volkomen verzoening voor al onze zonden. En zo buigen wij voor u neer, Heere. En we belijden u dat u de opgestane vorst bent. Dat u ons een nieuw godzalig leven kunt schenken. En dat u ook eens de graven zult doen openen. En al begrijpen wij dat niet. We moeten niet leven bij ons begripsvermogen. Maar we moeten leven bij uw woord. Want uw woord is de waarheid. Help ons dat te doen. En als het zo is in ons leven dat wij nog buiten u leven. En dat u geen ingang hebt in ons hart. En dat wij ons druk maken over van alles en nog wat. Wil ons dan toch verbreken. En dat wij ons mogen schamen. Dat wij zo lang tegen u geweest zijn. En zo lang ons tegen u verzet hebben. En geef, Heere, dat er zicht mag komen op die volkomen zaligheid die ligt in u, Heere Jezus Christus. O, dank u dat ook onze zonden vergeven kunnen worden. Dat ook wij in een nieuw leven kunnen opstaan en straks mogen opstaan uit de dood. Heere, pas deze waarheden ons toe. Wil de naprediker op uw woord zijn. Ga met ons deze dag verder. En hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 145, het derde vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.